Deze aflevering gaat over verschillende vormen van seksueel geweld. Als dat voor jou een lastig onderwerp is, overweeg dan of je verder wil luisteren. Dit is het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Vandaag spreek ik met Valerie Pijlman over een vorm van criminaliteit die lang niet altijd als crimineel wordt gezien. Online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers en waarmee zijn zij het best geholpen? Valerie deed hier onderzoek naar voor haar promotie. Welkom Valerie.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Wat versta je precies onder online seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Nou, online seksueel grensoverschrijdend gedrag is best wel een brede term waaronder heel veel soorten gedragingen, soorten misbruiken kunnen vallen. En er zijn ook heel veel definities voor in de wetenschappelijke literatuur. Mm-hmm. En ik denk dat we daar wel een uur over vol kunnen praten. Maar ik denk dat veel mensen eigenlijk meteen denken aan de term sexting. Maar sexting is eigenlijk niet synoniem aan een vorm van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want sexting staat juist voor het versturen van seksueel getinte beelden of berichten van jezelf, maar dan echt in een vertrouwelijke relatie waarin
met
er waar wederzijdse toestemming is inderdaad.
Ja.
En ook respect. Maar wanneer het delen van beelden dus niet op een consensuele wijze gebeurt, dan spreek je van ongewenste sexting en dan is het ook meteen een vorm van online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Okay.
Maar in de internationale literatuur worden heel veel verschillende definities gebruikt die ook veel breder zijn. Denk aan technology-facilitated sexual violence, dus seksueel geweld dat gefaciliteerd wordt door technologieën.
Heb je daar een voorbeeld van?
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen dating-apps gebruiken om afspraken op te zetten om iemand dan te verkrachten. Dat kan een soort van technologie gefaciliteerd seksueel geweld zijn.
Ja.
Maar onder die hele grote paraplu-term valt ook bijvoorbeeld, waar ik me op focus in mijn onderzoek, image-based sexual harassment and abuse.
Mm-hmm.
Dus online seksuele intimidatie en misbruik met beeldmateriaal.
Ja.
En dan denk je bijvoorbeeld aan afpersing met naaktbeelden, wat we ook al kennen als sextortion.
Ja.
De problematische term wraakporno.
Waarom is dat een problematische term?
Het geeft impliciet meerdere beelden weer die niet helemaal accuraat zijn. Dus als eerste geeft het impliciet mee dat de motivatie van de dader altijd wraak is, terwijl dit niet zo hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Er kunnen ook andere motivaties zijn dat je het grappig vindt om iets door te sturen.
Ja.
Dat je eigenlijk je eigen populariteit wat wil ophogen onder je vriendengroep. Dus dat je denkt, kijk eens wat ik nou net heb ontvangen.
Ja.
Maar ook geeft het weer dat, dus met wraak als motivatie, dat een slachtoffer iets zou moeten hebben gedaan om die wraak te verdienen. Wat dus impliciet ook weer victimblaming in de hand kan werken.
Ja, dus dat is, dan praat je de slachtoffer eigenlijk ook een soort schuldgevoel aan.
Precies.
Ja. En je noemde dus sextortion en wraakporno. Wat is precies het verschil dan tussen die twee? Want is het dan in het ene geval dat diegene vrijwillig iets heeft gestuurd en het ander niet? Of waar zit hem in?
Nou, onder de term, zeg maar, image-based sexual harassment and abuse valt onder andere dus het ongewenst ontvangen van, of het ontvangen van ongewenste beelden. Dus denk maar aan een dick pic die je ongewenst van iemand krijgt.
Ja.
Dat er foto's zonder toestemming van jou worden gemaakt. Dus iemand die een foto van jou maakt, maar of het fabriceert met AI. Het zonder toestemming delen van beelden.
Ja.
Dus dat is echt dan wat we kennen als wraakporno. Of het dreigen.
Dus dat is het doorsturen van iets waarvan je het zelf hebt gestuurd, hè? Of is het niet per se?
Niet per se. Dus het kan ook zijn dat die beelden zijn gehackt van je telefoon. Of dat iemand inderdaad zonder jouw toestemming een foto van jou heeft gemaakt.
Oh, dat is beide wraakporno. Ja.
Ja, eigenlijk alles wanneer een beeld wordt gedeeld zonder jouw toestemming.
Ja.
Maakt niet uit hoe de dader aan het beeld is gekomen,
is
wraakporno, maar ik gebruik die term dus liever niet.
En is er een andere term die jij dan liever gebruikt?
Ja, de algemene term van online seksueel misbruik met beeldmateriaal, dus image-based sexual abuse.
Ja.
En wat je met sextortion is het eigenlijk dat iemand wordt afgeperst met beelden.
Ja.
Met het dreigen, wordt afgeperst dus dreigen met het delen van beelden.
Ja, precies.
Dus dat kan zijn voor een financiële motivatie van geef me geld, anders ga ik je beelden delen. Maar het kan ook worden gebruikt om iemand in een relatie te houden.
Ja.
Om iemand juist extra seksuele beelden of gunsten te laten doen.
Ja, dus zeg ik het dan goed als je hebt dus een vorm waarbij je het ongewenst ontvangt. En je hebt een vorm waarbij het van jou wordt gedeeld. En daarin is dan te onderscheiden dat of het wordt gewoon gedeeld om jou om een of andere reden te pesten, zeg maar. Of om je af te persen. Dat zijn een beetje de opties, als het ware, die daaronder vallen.
Ja, en dan ook eigenlijk nog dat er dus zonder jouw toestemming een beeld van jou wordt gemaakt.
Ja, precies. Ja.
En dat is nu in opkomst, hoor je nu best veel met deepfakes.
Ja.
Dat middels artificial intelligence, dat kunstmatige intelligentie, dat er beelden van jou worden gemaakt. Of jouw hoofd op een foto van iemand anders wordt geplakt.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat de komende tijd een uitdaging wordt om te voorkomen dat dat meer gaat gebeuren. Dan natuurlijk laatst al met Taylor Swift, dat voorbeeld.
Ja. Ja. En het is eigenlijk waarom ik ook de voorkeur heb voor de term image-based sexual abuse, is dat soms die dingen dus, bijvoorbeeld het zonder toestemming maken en het delen, ook samen kunnen gebeuren.
Ja.
Dus daarmee, en ook het dreigen ook. Dus het kan uiteindelijk zo zijn dat iemand zonder toestemming een foto van jou heeft gemaakt, jou dreigt, daarmee dreigt om die te delen en hem uiteindelijk deelt.
Ja, dus het zijn al die vormen komen ook samen.
Kunnen ook samenkomen en zijn ook een beetje gerelateerd in die zin.
Ja, oké. Okay. Dus goed om even wat concrete voorbeelden te hebben. Ik noem het al even kort. Niet iedereen ziet, denk ik, het doorsturen van een naaktfoto als crimineel gedrag. Is in Nederland wel duidelijk wat crimineel is en wat niet, als het hierop aankomt?
Ja, sinds kort wel wat meer. Dat was eerst niet zo. Dus in het afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe wet seksuele misdrijven.
Mm-hmm.
En die zal dit jaar in werking treden. En hierin is ook opgenomen online seksueel intimidatie en misbruik. Dus bijvoorbeeld het maken van seksueel getinte opmerkingen online en het ongewenst delen van beelden. En dit is zeker een grote verbetering ten opzichte van de eerdere wetgeving. Want daarin werden deze vormen van online seksueel geweld vaak vervolgd onder smaad en laster en belediging en werden ze niet gezien als een zedenmisdrijf.
Onder een andere noemer, oké. Okay. En wat is daar dan concreet, zeg maar, als je een slachtoffer bent van online seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat verandert er dan nu ten opzichte van voor die wetgeving?
Zoals ik het nu heb gelezen, zie ik wel dat er een hele grote stap is in het erkennen van het leed van slachtoffers. Dus er is veel meer mogelijk in de wetgeving wat betreft aangifte doen over een vorm van online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het de drempel verlaagt als je weet dat een specifiek feit strafbaar is, dat je daar eerder aangifte voor doet dan als je moet verzinnen dat het onder smaad valt. Dan moet je maar net bedenken dat het daaronder past natuurlijk.
Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je weet dat het een illegale handeling is.
Nou, ik hoop dat deze podcast daar ook een beetje bij helpt. En dit lijkt me een goede ontwikkeling, dat het dus wettelijk die kaders duidelijker worden. Maar in het dagelijks leven zijn die grenzen nog niet zo duidelijk. Het doorsturen van een naaktfoto is op middelbare scholen, denk ik, aan de orde van de dag. Hoe komt dat? Wat is dat? Dat we die ernst daarvan niet inzien?
Ja, ik denk dat is best wel een lastige vraag. Want wat je inderdaad ziet is dat de impact en de gevolgen voor slachtoffers van het meemaken van online seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik vaak een beetje worden geminimaliseerd.
Ja.
Dus veelal wordt de schuld onterecht bij slachtoffers gelegd. En dan met name, wat je ook al eerder zei, als jij de foto's zelf in bijvoorbeeld een vertrouwelijke relatie hebt verstuurd en het dus duidelijk is dat jij zelf een foto hebt gemaakt, dan is er ook wel sprake van slutshaming. Mm-hmm. Dus waarom heb jij dan die foto gemaakt?
Ja.
Waarom heb je die foto gestuurd? Dat legt dan de schuld bij een slachtoffer en daarmee wordt ook meteen eigenlijk het incident als minder erg gezien, want iemand heeft het zelf
daarnaar gemaakt of zo.
Ja, uitgelokt of opgelekt.
Ja.
En in die zin worden online vormen dus van seksueel grensoverschrijdend gedrag ook wel eens een beetje in mijn optiek als minder erg gezien dan fysieke vormen van seksueel geweld.
Ja.
Als we aan fysiek seksueel geweld denken, dan denken we eigenlijk meteen aan het stereotype beeld van een meisje die 's avonds fietst en gewelddadig van de fiets wordt getrokken door een vreemde man.
Wat overigens ook niet klopt.
Wat helemaal niet klopt. En we weten dat natuurlijk echt maar in een heel klein percentage gebeurt.
Ja.
En niet generaliseerbaar is naar alle soorten fysiek seksueel geweld die voorkomen.
Veel meer in bekende kring natuurlijk is. Hè?
Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat stereotype wat nog steeds heerst in de samenleving en dat tegenover het zeg maar doorsturen van beelden.
Mm-hmm.
En ze zien, denken toch, oh, iemand is fysiek beschadigd. En in online gaat het alleen maar tussen haakjes om beelden.
Ja.
En als je dan ook nog zelf die beelden zou hebben gemaakt, dan worden de impact en gevolgen voor slachtoffers echt ja, geminimaliseerd.
Ja, en want wat is daarover bekend voor de effecten die het heeft op slachtoffers?
Nou, wat we weten uit de internationale literatuur is dat de gevolgen eigenlijk best vergelijkbaar zijn met slachtoffers van fysiek seksueel geweld. Bijvoorbeeld op het mentale welzijn van slachtoffers, denk aan de ontwikkeling van posttraumatische stressstoornis,
ja,
angst en depressieve stoornissen, zelfs tot suicidaliteit.
Mm-hmm.
Maar ook op heel veel andere verschillende levensvlakken. Denk aan het invloed op je school, op je baan, op je zelfvertrouwen, het gevoel van je lichamelijke, maar ook persoonlijke integriteit.
Ja.
En ook op je sociale relaties.
Ja.
Maar er is best met online is er dus best wel een heel specifiek soort gevolg wat het risico is op een soort continue slachtofferschap. En dit is dan vooral het geval wanneer jouw beelden zijn gedeeld.
Ja, want dat je echt het idee hebt van ik kan de deur niet meer uit, want iedereen heeft mij op die manier gezien.
Dat, maar ook dat je eigenlijk niet weet of die beelden uiteindelijk weg zijn. Zijn ze verwijderd? Komen ze weer op? Ergens opborrelen? Want ze hebben inderdaad het gevoel, slachtoffers kunnen het gevoel hebben dat iedereen de foto kan zien. Want het staat online en het internet voelt voor iedereen zo grenzeloos. Ja. Dus er is ook een soort van grenzeloosheid in het publiek wat jouw foto kan zien.
Ja.
Het zorgt best wel voor een gevoel van controleverlies. Je voelt je machteloos. Ja. Want iedereen kan het hebben gezien. Je loopt over straat en denkt, heeft die jouw foto? Heeft hij of zij mijn foto gezien? Ja. En daardoor kunnen ze ook dus hun sociale relaties gaan bestuderen.
Ja.
Je gaat proberen te kijken van, oké, heeft hij dus wel of niet mijn foto gezien? Waardoor je misschien wat voorzichtiger wordt en jezelf kan uiteindelijk sociaal kan isoleren. Wat heel schadelijk is, omdat informele steun juist heel waardevol kan zijn voor slachtoffers.
En wat kunnen slachtoffers doen op het moment dat ze te maken krijgen met online seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Nou, slachtoffers zouden dus bijvoorbeeld hulp kunnen zoeken. Dit kunnen zij doen bij informele bronnen van hulp. Hierbij kun je denken aan hun peers, dus lotgenoten, vrienden, ouders, andere familieleden of simpelweg ook je docent op school.
Mm-hmm.
Maar ze kunnen ook hulp zoeken bij formele organisaties, dus professionele ondersteuning of hulpverlening.
Ja.
Hierbij denk je bijvoorbeeld aan de politie, iemand in de GGZ, dus echt hulpverleningsinstanties, slachtofferhulporganisaties. Maar eigenlijk uit de internationale literatuur weten we dat er ook een groot deel van de slachtoffers geen hulp zoekt.
Mm-hmm.
En als ze hulp zoeken, hebben ze toch vaak de voorkeur voor informele ondersteuning en dan met namen van hun vrienden.
Ja.
Ze zijn toch nog een beetje afhoudend wat betreft hulp van professionele hulpverleningsinstanties, maar ook van ouders of personen die worden gezien als autoriteiten.
Ik kan me ook voorstellen dat je toch, als er in de samenleving zo'n beeld heerst van dat het een beetje inferieur is of niet zo ingrijpend, dat je ook niet zo snel denkt, oh, ik kan op een instantie afstappen.
Ja, precies. We weten dat slachtoffers drempels kunnen ervaren om hulp te zoeken. Dus echt die factoren die hen echt tegenhouden om uiteindelijk die stap naar hulp te maken. En één ding inderdaad wat we weten uit de literatuur is dat slachtoffers het voorval minimaliseren. Dus de ernst en de impact van de gevolgen kleiner maken. Dat ze denken, ik verdien geen hulp, andere mensen hebben de hulp erger nodig.
En hoe zorgen we ervoor dat ze wel hulp zoeken? Niet alleen bij hun peers dan, maar dat ze echt, ja, dat ze toch dat stapje zetten om professionele hulp in te schakelen.
We weten uit literatuur dat er dus een aantal dingen zijn die slachtoffers kunnen aanmoedigen om hulp te zoeken.
Mm-hmm.
Allereerst is dat vooral de wens dat als er beelden gedeeld zijn, dat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. Dus niet meer vindbaar zijn op het internet.
Ja.
Juist ook om dat soort van continue slachtofferschap te kunnen voorkomen.
Ja.
Verder hebben ze ook vaak een wens voor het straffen van de dader. Dus dat er toch een soort, ja, dat is ook een vorm van erkenning natuurlijk. Als iemand gestraft wordt van wat er is gebeurd, is dat ook nog een erkenning voor jou als slachtoffer dat er inderdaad jouw leed is aangedaan. Verder inderdaad het ontvangen van sociale steun. En waar we het al eerder over hebben gehad, dat als een slachtoffer gewoon ondersteund wordt vanuit een sociale omgeving, dan kan dat ook hen helpen om juist andere stappen van hulp te gaan ondernemen. Dus denk aan het zoeken van hulp bij de politie of toch het gaan naar een psycholoog of het op een ander niveau aanpakken.
Ja, dus daar valt nog wel een heleboel te halen. Hè? Dat we meer bewustzijn creëren in de maatschappij van als je nichtje of je zusje of je broer bij je aanklopt. Dat je dan niet oordeelt, maar juist zegt van nou, vertel en zoek hulp.
Ja, precies. Echt een empathische reactie is heel belangrijk en ook dat de sociale omgeving bewust is van wat dit soort vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag inhouden.
Ja.
En wat eigenlijk vervolgstappen kunnen zijn voor slachtoffers, dat ze ook bekend zijn met de opties van hulp.
Ja, ja. En daar komt jouw onderzoek ook om de hoek kijken?
Ja, dat klopt. Ja, ik heb een experiment uitgevoerd wat zich richt op het vergroten van bekendheid van de opties voor hulpverlening. Mm-hmm. Dat experiment is uitgevoerd op Snapchat. En hopelijk komt dat binnenkort uit en kunnen dan de resultaten wat met jullie gedeeld worden.
Ja, dus dat waren dan berichten, hè, die mensen te zien kregen met de optie om hulp te zoeken.
Ja, het waren advertenties waarin we verschillende elementen in de tekst hebben gemanipuleerd om te kijken wanneer gaan mensen op dus die advertentie klikken. En de advertentie leidde altijd naar de website van de hulpverleningsorganisatie.
Ja.
Die gespecialiseerd is in online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
En we dachten dat is eigenlijk echt van belang, omdat we ook zien dat de bekendheid met de opties van hulp dus echt een drempel is voor slachtoffers om hulp te zoeken. Want ze weten dus inderdaad, wat ik al eerder zei, vaak niet waar ze hulp kunnen zoeken.
Ja.
En überhaupt het vergroten van de opties van hulp of de bekendheid daarmee is van belang. Want inderdaad, als je familie weet waar je hulp kan zoeken, als jouw vrienden weten waar je hulp kan zoeken, als jij dan inderdaad aan hen vertelt van, hey, ik heb dat en dat meegemaakt, dan denken zij misschien meteen, oh, wacht, ik heb ooit een keer iets langs zien komen.
Ja.
Misschien kun je daar hulp zoeken. En vooral met dus die voorkeur dat slachtoffers echt die voorkeur hebben voor informele ondersteuning.
Ja.
Is het vergroten van bekendheid op een groter niveau dan alleen onder slachtoffers echt heel erg van belang.
Ja, ja, dus daar ligt ook iets voor de hulpinstanties, hè, om zichzelf zichtbaar te maken.
Zeker.
Ja, ja. En nou, dit gaat dus over eigenlijk pleisters plakken op het moment dat het al gebeurd is, hè. Maar wat kunnen we doen om deze vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
Ja, dat is wel echt een lastige vraag. Maar er is bijvoorbeeld recentelijk onderzoek gedaan in Australië, waarbij ze mensen een nep website hebben opgezet, een nep porno website, waar mensen dus wilden toegang tot wilden krijgen. En als ze dan toegang wilden krijgen, dan moesten ze een beeld van iemand anders delen. Dit was wel echt allemaal nep. Dus dat is echt een experiment wat is opgezet. En daarin kregen mensen dus een waarschuwingsbericht te zien. Dus wacht, wat je nu gaat doen is illegaal.
Ja.
En dat heeft dus echt wel een groot deel van de mensen afgeschrikt om uiteindelijk dus een foto van iemand te delen om toegang te krijgen tot die website. Dus misschien kan dit ook op een breder niveau worden bekeken van waarschuwingsberichten.
Ja.
Vooral met de nieuwe wet voor zedenmisdrijven.
Dat er echt gewoon van wat je nu gaat doen is strafbaar. Dat weten mensen denk ik vaak niet.
Nee, en ook vooral met die nieuwe wetgeving is echt van belang om dat echt in het bewustzijn van mensen te krijgen.
Ja, onderwijs kan daar denk ik ook een rol spelen. Hè? Dat het gewoon op scholen wordt verteld van, hey, het doorsturen van zo'n foto is strafbaar.
Ja, zeker. Educatie op scholen is heel belangrijk. Ja. Niet alleen over de strafbaarheid, maar ook hoe je kan reageren op iemand die dit heeft meegemaakt.
Ja.
Wat zijn de stigma's die er omheen hangen? Wat kun je doen als het gebeurd is? Dus inderdaad, die opties van hulp kunnen ook gewoon met een poster op school worden gezet. Want ik denk dat we iedereen, in ieder geval millennials en jonger, dat die wel hebben gehoord van de kindertelefoon. Dat hing altijd op elke school, hing er wel een poster van de kindertelefoon.
Ja.
En ik denk dat een van de meest bekende soort van organisaties voor jongeren.
Ja.
En dat is gewoon gekomen door
een poster op school. Campagne. Ja.
Goede campagne op school.
Ja.
En dat kan nu ook zo zijn.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg waardevol is. En ik denk dat er met het voorkomen ook echt een rol is voor de sociale media kanalen waarop het gebeurt.
Ja.
Dat sociale media kanalen toch meer filters hebben.
Ja.
Ja, misschien dat er kunstmatige intelligentie daar een rol kan spelen. Ben ik enorm aan het speculeren, maar
Bij TikTok in ieder geval een functie is dat je dus een foto van jezelf die je dan bijvoorbeeld naar je ex hebt gestuurd en je denkt van nou, die ex gaat sowieso mijn foto delen. Dat je die dan kan inladen in de app, waardoor op het moment dat die geüpload wordt, dat die niet kan worden geüpload.
Oh, wat goed. Dat is,
ja, ik denk dat dat, ik hoop dat dat een beetje de toekomst is.
Ja, dat soort dingen of kunnen wel helpen in ieder geval om de spreiding te voorkomen.
Ja.
Of in ieder geval de spreiding op bepaalde platformen, want er is natuurlijk een dark web. En er zijn apps als Telegram waar je misschien niet zo makkelijk op kan komen.
Zeker.
Maar als het al op een kleinere, op gewoon de echt bekendere platformen al verminderd kan worden, denk aan ook aan Snapchat, waar weet dat het toch best vaak op gebeurt, dat ook er wat meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij dus de sociale media.
Ja, ja.
En ik denk het belangrijkste met voorkomen is gewoon mensen erop aanspreken. Zie jij dat een vriend van jou een foto van zijn ex aan mensen laat zien? Spreek die vriend erop aan. Als jij een foto doorgestuurd krijgt, stuur hem niet verder door. Laat hem niet aan andere mensen zien. En zeg misschien tegen de afzender, hey, ik vond dat echt niet oké dat je dat hebt doorgestuurd. Weet de persoon op de foto dat jij dit hebt doorgestuurd.
Ja.
zeg gewoon tegen anderen dat je niet door moet sturen. Hou elkaar verantwoordelijk. Want ik denk als er dan een soort verantwoordelijkheidscultuur komt en als we elkaar erop gaan aanspreken, dan wordt het uiteindelijk ook echt een ding van waar we allemaal niet oké mee zijn.
Ja, dat we dat niet accepteren.
Precies.
Dankjewel. Dit was het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Mijn naam is Miluska van Rompu en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je ons volgt, vind je die vanzelf. Tot dan!